Zacharia 9 en een begin van hoofdstuk 10. Godspraak, het woord des Heren. Hij is in het land Gadrak en Damascus is zijn verblijfplaats, want de Heere slaat het oog op andere mensen, zowel als op alle stammen van Israël. Ja, ook op Hamat, dat daaraan grenst, op Tyrus met Sidon, al is het nog zo wijs, en al heeft Tyrus zich een wal gebouwd en zilver opgehoopt als stof en goud als slijk der straten. Zie, de Heere zal het veroveren en zijn voormuur neerslaan in de zee, en zelf zal het met vuur worden verteerd. Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, en het zal hevig beven, en Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden. Dan zal de koning uit Gaza verdwijnen, en Askelon zal onbewoond zijn. Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen, en ik zal de trots der Filistijnen uitroeien. Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden. En dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda en Ekron als een Jebusiet. Ik zal mij rondom mijn huis legeren als een wacht tegenover de heen en weer trekkende legers. En geen onderdrukker zal meer tegen hen optrekken, want nu zie ik het met eigen ogen. Jubel luide, gij dochter van Sion, juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel. Op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt teniet gedaan. En hij zal de volken vrede verkondigen. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Ook laat ik terwille van uw eigen verbondsbloed de gevangenen onder u vrij uit de put waarin geen water is. Keert terug naar de burcht, gij gevangenen die hoop mocht koesteren. Nog heden verkondig ik, dubbel zal ik uw vergelding doen. Want ik span mijn Juda en op de boog leg ik Efraïm. En wek uw kinderen, o Sion, op tegen uw kinderen, o Griekenland, en maak u als het zwaard van een held. Dan zal de Heere hun verschijnen, en zijn pijl zal als de bliksem uitschieten, en de Heere zal de bazuin blazen en optrekken in zuiderstormen. De Heere der heerscharen zal hen beschutten, zodat ze verslinden, ja, de slingerstenen vertreden. Zij zullen drinken, tieren als van wijn en vol worden als een springbekken, als de hoeken van het altaar. Zo zal de Heere hun God hen te dien dagen verlossen, als de kudde die zijn volk immers is. Ja, zij zijn kroonjuwelen, die zullen blinken in zijn land. Waarlijk, hoe groot is zijn geluk, ja, hoe groot zijn schoonheid. Het koren doet jongelingen in de most, jongvrouwen gedijen. Vraagt van de Heere regen ten tijde van de late regen. De Heere maakt de bliksem schichten en stort, een stortregen zal hij hun geven. Voor iedereen gewas op het veld, want de terafim spreken ijdelheid, de waarzeggers schouwen leugen, bedriegelijke dromen spreken zij, nietswaardige troost bieden zij. Daarom trekken zij voort als een kudde die in nood is, omdat ze geen herder heeft. En tegen de herders is mijn toren ontbrand, en aan de bokken zal ik bezoeking doen. Maar de Heere der heerscharen bezoekt zijn kudde, het huis Juda, en maakt hen als zijn prachtig ros in de strijd. Uit hen komt de hoeksteen, uit hen de tentpin, uit hen de strijdboog, uit hen komen de machthebbers tezamen voort. En ze zijn als helden die door het slijk der straten treden in de strijd. Ja, zij strijden omdat de Heere met hen is. Maar die op paarden rijden, komen beschaamd te staan. Zo zal ik het huis van Juda sterken en het huis van Jozef verlossen. Ja, ik zal hen terugbrengen, omdat ik mij over hen ontferm. En ze zullen worden alsof ik hen niet verworpen had. Want ik ben de Heere hun God en ik zal hen verhoren. Tot zover. De Bijbel is bedoeld voor de gelovigen. Dat probeerde ik, geloof ik, elke avond nog te vertellen. Kinderen van God hebben van God een bijzonder geschenk gekregen. En dat is het woord van God. Door de Heilige Geest geschreven, aangezet. Door de Heilige Geest hebben heilige mannen van God gesproken. Zo zegt de Bijbel dat van zichzelf. En de Heilige Geest woont in de gelovigen. Dat wil zeggen dat iedereen die de Heer Jezus kent in staat is om te beamen wat het woord van God heeft gezegd. Ik zeg niet dat iedereen sowieso zonder hulpmiddel snapt wat er in de Bijbel staat, maar je hebt wel het vermogen om het te onderkennen. Om te onderzoeken of deze dingen ook zo zijn. Dat vermogen heeft God in je gelegd als je gelooft in de Heer Jezus. Het zit dus niet bij de bepaalde club, bij de bepaalde kleur. Het zit hem in het geloof in de Heer Jezus. Ik ga ervan uit dat we hier de Heer Jezus kennen als onze heiland. En ik richt me tot hen die de Heer Jezus dus liefhebben en kennen. En gelovig zijn, eeuwig leven hebben. En mensen die eeuwig leven hebben, zullen echt bij de Heere mogen zijn, waar Hij zelf is. Onze bestemming, de gemeente die vandaag op aarde is, heeft een bestemming, maar onze bestemming, die bestemming ligt in het huis van de Vader. Ik probeerde dat, ik geloof ook nog elke avond een beetje te zeggen. Niet hier op aarde, niet als einddoel hier beneden, maar het einddoel van de gelovigen is het huis van de Vader met de vele woningen. Daar wil de Heer Jezus voor u en voor mij plaats bereiden. Daar wil Hij ons hebben en daar zullen we zijn. We wachten op het moment dat de Heer Jezus zegt, ik kom je halen. Zoals het laatste Bijbelboek dat zegt, ik kom spoedig, dat riep de Heer Jezus. En het antwoord is van de Geest en de Bruid, van de Heilige Geest en de Bruid, wij op aarde zeggen, kom Heer Jezus. Hij zegt, ik kom en wij antwoorden, ja, kom maar. We zijn er klaar voor. We wachten op u. Dat is de hoop van de gemeente, de hoop van de kerk. Dus niet hier op aarde, een soort veredelde toestand van houten, maar de hemel zelf, dat is nog te vaag, te algemeen, het huis van de Vader heel precies. Wat gebeurt er dan hier op aarde als de kerk, als de gemeente weggaat? Nu, dat weggaan van de gemeente zou wel eens vanavond kunnen zijn, dat zou kunnen. Ik zeg niet dat het zo is, ik heb geen specifieke profetie over of zo. Dag en uur weet trouwens toch niemand, maar het zou kunnen dat de Heer Jezus vanavond zegt, kom. Als die bazuin klinkt, de stem van een aartsengel gehoord wordt en de doden in Christus eerst zullen opstaan en wij die nog leven veranderd zullen worden. Zo zegt de Bijbel dat in 1 Thessalonicenzen 4. En dan gaan we hem tegemoet. Maar dat zou vanavond kunnen zijn. Betekent dat het einde van alles is dat het einde van het hele proces, einde van wat de Bijbel ooit gezegd heeft? Nee, dat gaat nog een poos door. Na het weggaan van de gemeente breekt er een verschrikkelijk moeilijke tijd aan hier op aarde. De Bijbel duidt die tijd als de grote verdrukking of de verdrukking de grote. Dat wordt heel moeilijk. En met name het Midden-Oosten wordt geteisterd. Israël komt onder zware druk te staan. Maar Israël zal uiteindelijk dwars door die noodtijd heen terugkomen, gelouterd terugkomen, gezuiverd terugkomen. En ze zullen daar in het land opnieuw een hele bijzondere plek hebben. En de Bijbel zegt dat de Heere zich daarna met dat volk verbindt alsof er nooit iets fout ging. Zacharia 9, Zacharia 10. Ik heb die inleiding dus nodig om u en mezelf in dit hoofdstuk te brengen. Om te zeggen, kijk eens, zo ligt het. Daar ligt dus het kader, de omraming van vanavond. Daar moeten we het zoeken. Nu zien wij vandaag, wij zijn nog op aarde, allerlei dingen al gebeuren. Wij zien de nood al een beetje komen. Een beetje. Nou, soms flink, heftig. We zien de spanning toenemen. We vinden ook dat in het Midden-Oosten van alles gebeurt. En we hebben, ik weet niet hoeveel informatie over het conflict in het Midden-Oosten. We waren misschien allemaal een beetje blij gisteren toen daar een conferentie was in een deel van Egypte aan de Rode Zee. Waar een paar wereldleiders bij elkaar waren, maar ook de Israëlische premier Sharon de hand drukte van meneer Abbas en zij eigenlijk afspraken hebben gemaakt over hoe het nu verder moest. En er wordt gepraat over een doorbraak, er is iets bijzonders aan de hand, maar op hetzelfde moment, ik hoorde Hamas-leiders zeggen, we gaan door met de gewapende strijd, want, nou ja, er komt weer een heel verhaal, wij geloven ze niet. En we zitten eigenlijk midden in het conflict van de Palestijnen en de Israëli's. Dat wordt misschien wel een van de hoofdthema's de komende tijd. Dat is het al. Europa heeft namelijk eigenlijk zonder meer gekozen voor de Palestijnen. Support ze ook. En u betaalt flink mee. Elke maand gaan daar miljoenen guldens, maar ook zelfs miljoenen euro's naartoe. Vanuit de belastingpot. Dus u betaalt ook. Vermoed ik. Ga ik echt vanuit. Ik wil daarmee zeggen dat Europa een groot deel van het Palestijnse gebeuren sponsort. Amerika sponsort ook, flink zelfs, en gaat opleiden, doet van alles om dat Palestijnse volk in het zadel te krijgen. En die Palestijnen, die hebben een hele grote mond, ik kan het eigenlijk niet anders zeggen, en roepen, ik weet niet wat allemaal, over het onrecht dat hen wordt aangedaan. En onze middelen om iets te horen en te zien, radio, tv, krant, tijdschrift, die zijn allemaal pro-Palestijns. Ik ga een beetje te algemeen door de bocht, maar goed, toch is dat denk ik zo. En pro-Israël, dat waren we wel, maar dat is voorbij. Dat hebben we gehad, want we hebben nu al allemaal geleerd hoe het echt zit. En we kunnen dus nu niet meer pro-Israël zijn. Dat is wat er vandaag gebeurt. En nu gaat Zacharia 9, toen geschreven, in die tijd, u en mij vertellen wat er met de Palestijnen gaat gebeuren. En dat is best interessant. Eerst het woord Palestijn. Dat is bedacht, afkomstig van Palestina, dat zult u begrijpen, maar dat is bedacht door een Romeinse keizer, die na de opstand, zeg maar 100 na Christus, niet meer aan Israël herinnerd wilde worden en heeft vanaf dat moment het land naar Latijnse begrippen Filistea of Palestina genoemd. Daar komt de naam vandaan. Maar ten diepste is de naam dus precies dezelfde als de naam Filistea. Palestina, Filistea. En over Filistea of Filistijnen staat natuurlijk erg veel in de Bijbel. We hebben daarover veel informatie. U kunt het ook zelf allemaal opdiepen. Dus als u een kleine concordance hebt, of een grote, of u hebt een klein computer, of een hele grote, maar u toetst wat, u doet wat, en u komt vanzelf uit bij een hele rij teksten. Filistijnen waren al in het land, hadden zich al genesteld in wat wij noemen de Gaza-strook, voor Abraham er kwam. Aha, dus toch de oudste rechten. Zo begint ongeveer het verhaal. Nee, wacht even. Mensen uit Kreta, Kretenzen, Keretieten, die hebben zich via Egypte, waar ze niet welkom waren, gevestigd aan de Middellandse Zee. In die zogenaamde Gaza-strook. Daar zijn ze gaan wonen. Later is daar nog een groep bijgekomen. Die zijn niet via Egypte daar terechtgekomen, maar die zijn rechtstreeks van Kreta naar datzelfde gebied getrokken. En die twee groepen, de Kretenzen, die worden in de Bijbel genoemd de Kreti en de Pleti. Allebei. De oude groep en de nieuwe groep. En het merkwaardige is dat David uit die groepen zijn lijfwacht had. De Kreti en de Pleti. Lijfwacht van David komt daar vandaan. Die waren er, zoals ik zei al, toen Abraham er kwam. Want Abraham heeft zich al gemengd bij, of gemeld bij deze koning van Gerar bijvoorbeeld. In Genesis vindt u dit al. En Isaac, zijn zoon, deed dat ook. U weet, daar zat ook nog iets bij van, ze is mijn vrouw niet en zo, weet je wel, ze is mijn zuster. Dat is allemaal in verbinding met die geschiedenis. Abraham en zijn nazaten zijn uit het land teruggegaan, zijn weggegaan naar Egypte. En ze zijn 400 en zoveel jaar later, 430 jaar later, teruggekomen. In die tussentijd was de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten, waar ze allemaal onder vielen, dus ook de Filistijnen, ook de mensen die uit Kreta daar waren, vielen onder die Amorieten. En de maat van de Amorieten was op een bepaald moment vol. Zoals de Heere God in de dagen van Noach zei, en nu is het genoeg. De maat is vol. Zo was de maat vol. En de Heere God had gezegd, ik ga niet nog een keer een zondvloed brengen. Dat heb ik één keer gedaan, maar dat doe ik niet nog een keer. Zo ging het toen anders. De maat van de ongerechtigheid was vol. Dus de Heere God heeft je niet simpel een stukje land afgepakt en zegt, nou, weg maar jullie en ik geef het aan die ik dat wil, dus de Joden in dit geval. Het was een oordeel van God. Een ander oordeel dan bij de zondvloed, maar het was een oordeel van God over dat hele gebied. Inclusief de Gaza-strook. En dat volk is daar gaan wonen. Maar de Heere God zegt, ik geef jullie dat volk. En dat land, dat geef ik niet meer weg. Dat is van mij, dat blijft ook van mij. Die stad, dat is ook niet van jullie. Dat blijft mijn stad, maar ik geef het jullie in beheer. Nooit is gezegd dat zij dat land kregen. Wel dat ze er mochten wonen. Nooit is gezegd dat zij die stad kregen. En het gedoe over van wie is nu de stad Jeruzalem is een beetje onjuist, onzuiver in elk geval, omdat het niet aan de orde is. Die stad is van de Heere en de Heere zegt, ik geef die stad aan wie ik dat wil. En dat was zijn volk. Filistijnen. Die hadden destijds, toen het volk terugkwam uit Egypte, dus ook verdrongen moeten worden. Dat is niet gebeurd. Dat is falen van Israël geweest. Dat wordt zo benoemd in het boek Jozua. Als u dat wilt lezen, dan kunt u dat ook lezen. Ze zijn daar gebleven. En dat heeft verregaande consequenties gehad. Want ze kregen op een bepaald moment ene meneer Goliath. Ja, je zult maar zo iemand in je eigen midden zien geboren worden. Ja, het is toch niet de eerste, de beste. En die Goliath was ook nog iemand die leider was. Kortom, u kent het verhaal van David en van Goliath. Filistijnen. En het is zo ver gegaan dat er geen smid meer was in Israël. Er kon geen stukje wapentuig meer gesmeed worden. Het moest allemaal daar gebeuren. Ze waren volstrekt afhankelijk van. Het is zo ver gegaan dat ze in die tijd de ark kwijtraakten. En in het bezit zagen van de Filistijnen. Die die ark van het verbond meenamen. En daar in hun eigen tempeltjes hebben neergezet. Ze wisten er ook geen raad mee. Er ging ook helemaal mis. Er ging helemaal fout. Maar goed, zo lag het toch. Je zou zeggen, de Filistijnen die hebben helemaal de overhand gekregen. Het conflict tussen Israël en de Filistijnen is heel duidelijk. Maar, zegt de Heere, ik maak een eind aan dat hele Filistijnse gebeuren. En dat is ook gebeurd. En vandaag dan. Wat je vandaag hoort van een hele groep mensen die zeggen dat ze Palestijnen zijn, dat zijn niet de nakomelingen van de Filistijnen. Ik heb er wel eens gedacht, ik heb het misschien ook wel eens geventileerd, maar dat is niet zo. Daar ben ik nu wel achter. Want hier in Zacharia 9 staat dat de trots van de Filistijnen zal worden weggedaan en dat daarvoor in de plaats een bastaardvolk zal komen. We lazen dat vanavond. En wat je vandaag ziet, die aangeduid wordt als de Palestijnse natie, dat is een bastaardvolk. Dat is een groep mensen die zich nu pas Palestijnen zijn gaan noemen, maar daarvoor waren ze gewoon verdwaald, verschopt, uitgestoten, van alles bij elkaar. En dat is bij elkaar gegroepeerd en daarom zijn er zoveel bloedgroepen nu in wat we het Palestijnse volk noemen. Er is zo'n enorme verdeeldheid binnen dat volk, dat je nauwelijks spreken kunt van een volk. En die hebben ook nooit een rijk gehad, die hebben nooit bezit gehad. En als er gesproken wordt over bezette gebieden, dan kun je hooguit zeggen dat ze gebieden hebben beheerd, maar ze hebben nooit bezit gehad van die gebieden. Dus Israël kan ook nooit de bezette gebieden hebben geannexeerd. Dat zijn allemaal aantoonbare verkeerdheden die je vandaag in de pers op het journaal tegenkomt. De Palestijnse staat is er nooit geweest. Nooit. En u weet dat een deel uit Marokko is gekomen, een deel uit Saoedi-Arabië is gekomen, een ander deel uit Arabische staat is gekomen, een ander deel uit wat je dan de Gaza-strook noemt, maar ook uit Jordanië. Maar het waren allemaal vluchtelingen uitgestoten, het waren ook allemaal terroristen voor een deel, niet allemaal, maar ze hebben allemaal op de een of andere manier te maken gehad met een lokale overheid en die wilde hen niet. En dat is nu nog het grote probleem. Het probleem is veel complexer dan wij vermoeden. En nu heeft iemand kans gezien om daar een draai aan te geven. Die zeggen dat het Palestijnse volk afkomstig is van Ismaël. Dat komt een beetje uit de Mohammedaanse visie, de islamvisie. Dus niet Isaac, maar Ismaël. En ze hebben zich gebundeld en ze geven zich op een bepaald moment bloot als een volk dat verdrukt wordt door de Joden. Ik stijger daartegen met alles wat in mij is, want het klopt van geen meter. Ik ben een beetje bevooroordeeld, dat zal wel. U mag mij alles in de schoenen schuiven. Ik heb inderdaad bijzondere liefde voor het volk Israël, maar niet voor hun daden. Dat moet u mij niet zeggen. Ik ga niet de politiek van verdedigen. Dat is nooit mijn insteek geweest en dat is ook nu vanavond niet zo. Maar ik ga u wel zeggen dat de Heere God dat veel zuiverder ziet dan wij met z'n allen. En dat hij dat heel zuiver heeft en heel precies heeft en ook exact weet wat daar aan de hand is. De strijd die we vandaag waarnemen is een hele andere strijd. Het is een geestelijke strijd. Er is namelijk iemand die kost wat kost wil voorkomen dat er ooit weer een volk Israël in dat land zal zijn en in die stad zal zijn. Dat er ooit een koning zal komen die de koning der koningen is. Absoluut niet. Altijd heeft de duivel kans gezien om daar een stok voor te steken. En daar is hij nu weer mee bezig. En hij krijgt Europa mee. Nou, dat spoort wel een beetje met de profetie hoor. Openbaring 17. Daar komt een beest uit Europa. Een machtsblok uit Europa. En die gaan tekeer en die gaan naar Jeruzalem. En dat spoort met de 10 koningen die zich annexeren. Die eigenlijk met dat beest op stap gaan. En die 10 koningen worden in Psalm 83 allemaal genoemd. En dat zijn 10 islamitische staten rondom Israël. Ze worden allemaal precies genoemd. Dat hele gebeuren komt als een enorme wolk naar ons toe en dat gaat gigantische vormen aannemen. Hoe loopt het af? Komt er ooit vrede in het Midden-Oosten? Zal het ooit tot een oplossing komen? Ja. Komt het tot de Verenigde Naties? Ja, die hebben inderdaad boven hun gebouw in New York geschreven dat zwaarden een keer tot ploegscharen worden omgesmeed. Prachtig devies, schitterend aan de buitenkant. Maar hier staat dat het niet door de Verenigde Naties, dat het niet door New York gaat gebeuren, maar dat het door iemand gaat gebeuren die op een ezelshengst, op het veulen van een ezelin binnenreed. Hier, in dit hoofdstuk. Je moet je dus voorstellen dat de gelovigen die in die tijd, het volk van God, weet je wel, die kwamen uit Babel, dat is de achtergrond van het boek Zacharia, zijn weer in Jeruzalem gaan wonen, begonnen weer met de herbouw van de tempel, kregen iedere keer de buren over zich heen en die zeiden van dit mag niet en dit kan niet en het mag niet. Die werden duidelijk, laat ik maar zeggen, ontmoedigd. Die krijgen een bezoek van Zacharia. Zacharia zegt, kijk nu eens over alles heen. Weet je wat erachter steekt? Dit steekt erachter, dit zit erachter. Er zit een veel grotere macht achter dan de buurman van jou die tegen jullie bouwplannen is. Er is veel meer aan de hand. Dit wat erachter steekt, dat zal ik je uit de doeken doen. En ik zal je bemoedigen, want de Heere zorgt voor de oplossing. Nou, dat was toen een bemoediging. Maar nu blijkt dat dit wat toen een bemoedigende boodschap, een bemoedigende preek van Zacharia is geweest, ook nog profetisch, gigantische lading heeft voor straks en voor nu. Dus toen een bemoedigende preek van Zacharia voor dat groepje daar op dat moment in Jeruzalem bezig. Een prachtig stuk vergezicht voor wat er nog gaat komen. En een enorme, enorme opsteken voor jou en voor mij om vandaag te midden van tumult te zeggen, Heere, u hebt de oplossing. En u bent zelf de oplossing. Dat is de achtergrond. Maar u mag een keer uit dit stuk leren dat het hele verhaal van de Palestijnen niet zomaar op zich staat. Hier staat dat wat Filistea was nu een bastardvolk is. Nou, daar kijken we nu tegenaan. Maar hier staat ook dat er een moment gaat komen dat er iemand is die van dat bastardvolk een stam in Juda maakt. Er is dus toch toekomst voor de Palestijn? Ja. De Heere zegt, ik maak van dat bastardvolk, die zo gigantisch tegen zijn, een bijzonder instrument. Als een stamhoofd in Juda en iemand uit Ekron als een Jebusiet, als een inwoner van Jeruzalem. Dat betekent dat er wel te degen toekomst is voor de Palestijn, die wij vandaag Palestijn noemen. Nu, een paar Palestijnen kent u misschien. Wij zijn een keer op een zondag naar een Palestijnse gemeente gegaan in Ramallah, dus de plaats waar de regering zetelt, waar meneer Abbas zetelt, waar Arafat altijd woonde. Daar is een gemeente, Palestijnse gemeente. Je zou het een soort baptiste gemeente mogen noemen, want ik denk dat het ongeveer die ligging heeft. We werden uitgenodigd door een vriend die zei, je moet er naartoe, want ze kunnen al een hele tijd niet samenkomen, dus ga alsjeblieft en dien ze, bemoedig ze. Dat hebben we gedaan, we mochten niet met een bus en er was ook geen vervoer, hij zou ons ophalen bij de oversteek ongeveer tussen Oost- en West-Jeruzalem. Dat is allemaal gebeurd en we zijn er geweest en we hebben een schitterende middag gehad. Super, liefdemaal, met heel veel zegen uit het woord van God. Toen we weg zouden, toen brak de onrust weer uit. Intifada was er toen. En dat was heel erg. Hij durfde ons niet meer terug te brengen. Maar een bevriende taximan die zei, ik doe het wel. Want ik heb een goede naam bij al die opstandige lieden. Maar als jij het doet, dan krijg je misschien wel op je kop. Het gaat me om het volgende. Deze Palestijnse gelovigen hebben het heel moeilijk. Maar het zijn oprechte kinderen van God. En als zij daar in hun straat zeggen dat Jeruzalem onverdeeld voor de Joden is, dan kunt u zich voorstellen wat er met de buren gebeurt. Dat gaat niet hoor. Dat is bijna hetzelfde als hoogverraad. En als ze zeggen dat het land bedoeld is voor de Israëlieten, nou, dan heb je echt een probleem. En dat zeggen ze. Ze zeggen dat wel. Uit Galilea komen soms groepen gelovigen, Palestijnse gelovigen, naar Jeruzalem en verklaren zelfs openlijk, staande voor de Knesset, voor het gebouw van de regering, dat het land voor de Joden is. Nou, durf dat maar eens te zeggen. Palestijnse gelovigen hebben het heel erg moeilijk. We bidden vaak voor Israël, maar u mag ook wel voor deze gelovigen bidden. Die zeggen dat ze de Joden die plek gunnen, want de Heere heeft dat zo beschikt, zo gesproken. Maar op het moment dat ze dat zeggen, hebben ze van hun eigen volksgenoten alle wind tegen. En voor de Joden blijven ze gewoon Palestijnen. Niet te vertrouwen. Zo ongeveer gaat het. Ze zitten dus tussen twee vuren in. En toch zijn er heel veel gelovigen. Even los van de gelovigen die ik nu net noemde, dat zijn, laat ik maar eens simpel zeggen, gelovigen die er echt voor uitkomen, zijn er dus ook een aantal mensen, toch wel vrij grote groepen, die gelovig zijn, die christelijk zijn, maar misschien niet zo, hoe moet ik zeggen, zo naar voren brengend. De Rooms-Katholieke Kerk heeft vele Palestijnse leden daar. De Grieks-Orthodoxe Kerk heeft vele Palestijnse leden. En sommige andere kerken hebben dat ook. Maar dat lijkt dan een beetje op van ze zijn lid van en dan stopt het bijna. Maar ik had het net over gelovigen die heel bewust over hun geloof spreken. En die daarvan ook getuigen. Nou, die eerste groep die ik duidde, dus die getuigende mensen, die hebben dat natuurlijk het moeilijkst. Maar ook uit gebieden als Bethlehem, daar zijn heel veel christenen vertrokken. Dat was een vrij christelijke plek. Maar dat is bijna voorbij. In andere plaatsen is dat net zo. Er is enorme druk op deze gelovigen. Ik wil daarmee zeggen dat ook vandaag Palestijnen niet zomaar onder één noemer te brengen zijn. Daar moet je wel heel voorzichtig in zijn. Dus ook daar eerlijker zijn, voorzichtiger zijn. Maar die Palestijnen die we vandaag kennen als een bastaardvolk, zullen zijn binnen het hele toekomstige plaatje als een stam in Israël. Nou, de gelovigen die ik ken, die gun ik dat. Ik ontmoette een Palestijnse gelovige uit het noorden, uit Galilea, die mij vroeg, van, ben je wel eens in Israël geweest? Ik zei, toen nog nooit, dus een paar jaar terug. En toen zei ik, ik kom er wel. En hij kijkt me aan en ik zei, ik heb de beste gids die er is. En hij vliegt me om mijn nek, ik werd bijna dol van onder, hij was een hele zware, hoge man. Bijna plat in één keer. Maar zo'n liefde voor de Heer Jezus. Zo'n bewogenheid voor wat er met hem, met de Heer Jezus gaat gebeuren in dit land. Dan voel je je één. En als iemand dan zegt Palestijnen, zeg ik, ho, wacht even. Ik ken in elk geval ook één die heel anders is. En als je wat verder kijkt, dan blijkt dat niet één te zijn, dan blijken dat heel veel te zijn. Hele groepen te zijn. Evangelische gemeenten in het noorden van, dus in Galilea met name, schitterende, schitterende getuigenissen. Maar dus ook in Ramallah. En zelfs in de Gaza-strook. Palestijnen zullen zijn als een stam. En er komt een moment dat er werkelijk vrede is. Nou, je zou zeggen, als er ergens naar gesnakt wordt in deze tijd, dan is het wel vrede daar in het Midden-Oosten. Nou, dat komt. Hoe komt dat? Door de activiteit van de Verenigde Naties? Antwoord, nee, dat komt alleen maar door die ene die reed op een ezel en die Jeruzalem binnentrok. En het is heel merkwaardig dat hier in dit hoofdstuk, met de achtergrond die ik net schetste, ineens de Heer Jezus zichtbaar wordt. Die die vrede brengt, die de oorlog laat afweten, die het uiteindelijk alle wapentuig verbreekt en de tijd inluidt die gekenmerkt wordt door zwaarden worden ploegscharen en speren worden snoeimessen. Die dat gaat bewerken, dat is niet meneer Kofi Annan, met alle respect, want het is een hoogman. Vind ik een geweldig kundig iemand. Tenminste, dat is mijn beoordeling van hem. Maar dat is de Heer Jezus. Hoe doet hij dat? Door zichzelf te laten zien. Door zichzelf te openbaren. Ik wil het anders zeggen. Hoe is er vrede in jou en in mijn hart gekomen? Hoe? Omdat wij stopten met vechten? Nou, even gewoon doorpraten. Gewoon doordenken. Antwoord nee. Want gelovigen hebben daarna ook nog wel eens gevochten. Ja, misschien niet met een speer, maar wel met woorden. En Vondel zei vroeger al, het felste wapen dat hij kende, dat was het puntje van een snelle, een gouden pen, een hele vlugge schrijver. Dat was een heel fel wapen. Dat zei meneer Vondel vroeger al, de bekende Nederlandse dichter. We kunnen elkaar bezeren met woorden. Maar is er vrede gekomen omdat wij stopten met? Antwoord nee, is maar één antwoord uiteindelijk mogelijk. En dat is, er is vrede gekomen omdat de Heer Jezus hier op aarde is gekomen, de straf wilde dragen, de toorn van God wilde dragen, en omdat de Heer Jezus tegen jou en mij wilde zeggen, vrede zij u. Vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. De Heer Jezus, vrede van God, de vredevorst. Hij heeft de vrede gebracht. Vrede aan hen die dichtbij waren, vrede aan hen die ver weg waren, vrede, vrede, de Heer Jezus. We hebben alles aan hem te danken. Niet onze verbeterde situaties, onze bedoelingen die anders waren dan vroeger, maar de vrede van hem. Hij heeft het gedaan. En hoe heeft de Heer Jezus dat gedaan? Door zijn leven te geven, door hier op aarde te komen, door klein te worden, door gering te zijn en door zichzelf als een lam naar een kruisigingsplaats te laten brengen. Daardoor, langs die weg, die route. En hoe zal er straks vrede zijn daar, Hoe kan het zover komen dat de Palestijn en de Jood elkaar in de armen vallen en zeggen, we zijn samen? Hoe? Alleen door diezelfde Heer Jezus. Super, hè? Dat u hem kent nu. Super dat u kunt zeggen, natuurlijk, dat is de route. De route van vrede voor mij, dat was het kruis van Golgotha. Dat was het komen van de Heer Jezus. Dat was zijn vernedering. Dat was zijn gaan naar deze aarde. Dat was zijn route Jeruzalem binnen. In verwerping, in vernedering, in kleinheid, in geringheid. Om naar het kruis te gaan, om daar zijn leven te geven. Dat was de route waardoor mij, de straf die ons tevreden aanbrengt, zegt Jesaja 53, dat was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Het is door hem gebeurd. Hij heeft het gedaan. De Heer Jezus heeft het gedaan. Dat is de route. De enige weg tot vrede is de Heer Jezus. Maar de enige weg tot route in het Midden-Oosten om vrede te brengen, is diezelfde Heer Jezus. Want u kunt wel wachten totdat de Verenigde Naties zover zijn dat ze alles onder controle hebben, maar dat lukt niet. Ze hebben uit elk land waarschijnlijk wel een contingent soldaten ergens liggen, en ze zullen gigantische bufferzones maken om de een van de ander te scheiden. Nou, dat is aardig, goed bedoeld. Ik snap het ook wel, menselijk, snap ik het. Maar dat lost niks op. En nu zijn er weer nieuwe afspraken gemaakt, maar op hetzelfde moment zegt iemand binnen de Palestijnse leden, ja, maar we gaan door hoor, we gaan de wapens niet inleveren, we kijken wel uit. Nou ja, het is al bijvoorbeeld al mis. Er is geen vrede. Men roept wel van vrede. En er zijn allerlei pogingen, maar er komt geen vrede. De enige mogelijkheid om vrede te krijgen is opnieuw geboren worden. Nieuw leven. Leven uit God. Dat is de enige mogelijkheid. Een andere weg is er niet. Hij is onze vrede. De Heer Jezus is dat. En hij komt. Hij zal zichzelf openbaren. Degene die als een arme, vernederde koning zo Jeruzalem binnenging, is degene die de vrede aanbrengt. De route die God heeft ingezet was zijn komst hier op aarde, zijn gaan naar Golgotha, zijn gaan op een dergelijke manier als omschreven is. Als je in Bethanië bent en Betfagee en je ziet daar een heel klein kerkje, die is er, waar de ezel vastgebonden zou zijn geweest. Nou, oké, vierkante meters is altijd dat gedoe. Niemand weet het precies. Maar goed, toch is het een monument. Hier stond die ezel. Nou, ik zei tegen een groep mensen, die staat er nu nog. Kijk maar goed, dan ziet u hem. Maar ik bedoel, je kunt er alle kanten mee op. Maar feit is dat er gedacht wordt aan het moment wat daar echt is gebeurd. Er is echt daar in Betfage een keer een ezel aan de weg losgemaakt. En ja, de Heer Jezus is daarop gaan rijden en is zo Jeruzalem binnengetrokken. Zijn route, zijn weg om vrede te bewerken. En als Jezus te midden van de discipelen komt op die opstanding, zegt hij vrede, zei u, het is zover, het is echt gebeurd. Het is echt gebeurd, het is echt een feit, de vrede is er. Dat is de Heer Jezus, onze heiland. En dat komt nog een keer. Hij komt vanaf de Olijfberg, die ezel, Betfage ligt op de Olijfberg. Hij komt vanaf de Olijfberg, straks. Met vrede en met schitterende glorie en met een geweldige zegen. En Israël, zegt Zacharia 9, zal worden verlost. Hoe de druk ook zal toenemen, hoe de gigantische druk er ook is, ik zal ze terugbrengen. Ik zal de bazuin blazen, ik zal optrekken. De Heere God zelf zal als in zuiden stormen losbreken. Hij zal ze verlossen, hij zal ze brengen. En hij zegt, ik breng ze. En nog iets verder in hoofdstuk 10, ik heb het daarom bewust gelezen. Niet alleen de stammen van Juda, 2, maar ook de stammen van Jozef, 10. Efraïm of Jozef, hè, dat zijn de 10 stammen. Die nu nog spoorloos zijn, die nergens te vinden zijn. Maar ook die, jazeker, niet alleen de 2 stammen, maar ook de 10 stammen. De 12 stammen samen zullen daar terugkomen in het land. En de Heere zegt, nee, ze zullen blinken als kroonjuwelen. Als hij daar schittert, als de Heer Jezus daar is, in glorie en in heerlijkheid, en iedereen buigt voor hem, en elke knie buigt, en elke tong beleidt, dat hij de Heere is, dat is die tijd. Als hij daar schittert in zijn koninklijke heerlijkheid en glorie, dan zullen de 12 stammen daar zijn als kroonjuwelen. Met andere woorden, dan wordt zichtbaar, merkbaar, dat dat niet zomaar een volk was, dat dat niet zomaar een route was, maar dat dat het plan van God was. Een heel bijzonder plan van God, om dat volk daar in dat land te krijgen en ze heel bijzonder te zegenen. Dat wordt duidelijk. En dan zegt de Heere, ja, jullie bokken, dat zijn de volkeren geweest, weet je wel, jullie bokken, ik zal jullie
Maar ook de herders van Israël, ik zal jullie, want jullie hebben het ook niet goed gedaan. De leiding van Israël heeft ze ook niet bij de Heer Jezus gebracht. Nog sterker, die hebben gezegd, we willen niet dat die koning over ons is. We willen dat hij gekruisigd wordt. Weg met hem, kruisigen. We hebben geen koning dan de keizer. Dat waren de herders. Maar de bokken, dat zijn de landen eromheen, dat zijn de volkeren. Die hebben zich geweldig gekeerd tegen die schapen. En daardoor werd het een kudde. Zonder herder, daardoor werd het een verstrooid geheel. Daardoor was de diaspora, zoals dat heet, compleet. Dat is gebeurd. Dat is de taal van Zacharia 9 en Zacharia 10. Maar de Heer zegt, ik zal naar mijn schapen vragen. Ik zal ze zelf opzoeken. En zoals Ezechiël 34 zo prachtig zegt, God zelf zal een herder verwekken. De zoon van David zal komen en hij zal naar de schapen vragen. Hij zal ze opzoeken. Hij zal zijn lammeren zachtkens dragen. Hij zal ze op zijn schouder leggen. Hij zal ze terugbrengen. Hij brengt ze terug in de stal. Hij brengt ze terug in de kudde. Bij de kudde. Dat is de Heere zelf, Jahwe zelf, die dat zal gaan doen. En dan zal dat volk daar zijn als een schitterend juweel, als een kroonjuweel in de troon van hem die daar in Jeruzalem heerst en schittert. Wie is diegene die daar troont? Dat is de Heer Jezus. Wie is degene die daar glorie krijgt? Dat is de Heer Jezus. Gaat het dan om de glorie van Israël? Nee, het gaat om de glorie van de Heer Jezus. Maar Israël deelt wel in die glorie. Is notabene onderdeel van die glorie. Zoals u en ik met onze kronen in de hemel hem versieren. Tussenzin. U krijgt voor wat u doet voor de Heer Jezus een kroon. En als u hem ziet, en u hebt uw kroon op uw hoofd, dan denkt u, Heer, dat is voor u. U neemt uw kroon van uw hoofd en u werpt uw kroon aan zijn voeten. Hè? Openbaring 4, heel nadrukkelijk. En al die kroontjes van ons worden versieringen in zijn kroon. Dus alles wat u aandraagt, alles wat u aan loon, aan kroon, aan glorie hebt, dat zal uiteindelijk voor hem zijn. En alles wat u aan hem geeft, versiert zijn glorie, verdubbelt. Verdrievoudigd, verviervoudigd, vervijfvoudigd, zijn glorie. Het gaat maar door, zodat het een en al glorie wordt. Uw inbreng zichtbaar. Israëls inbreng zichtbaar straks. Zij zullen daar blinken als kroonjuwelen. Zijn volk, Gods volk, een kroonjuwel. En dat betekent dat je niet kunt zeggen dat Israël afgedaan heeft. Dat betekent dat je moet zeggen, opnieuw moet zeggen, dat volk. Een heel bijzonder volk. Niet omdat ze het goed doen allemaal, politiek gezien. Ook niet omdat er nu al zo'n sterke herleving is in geestelijke zin, dat is ook niet waar. Maar omdat God een heel bijzonder plan heeft met dat volk. Omdat hij dat volk heel, heel speciaal heeft. Daarom verlost hij ze, daarom redt hij ze, daarom zoekt hij ze op. Daarom zal hij ervoor zorgen, ook al zit er maar één ergens in Peking, ik haal hem eruit. Ook al zitten er maar twee in Afghanistan, ergens in de bergen verstopt. Ik haal ze, ik vind ze en ik breng ze terug. Dat zegt de Heere van zijn volk. Hij zoekt ze en hij brengt ze. En oorlog, die wordt niet meer geleerd. Vrede is alom. Iedereen zit onder zijn eigen vijgenboom, onder zijn eigen wijnstok. Daar krijgen we nog een aantal teksten over in het boek Zacharia in de verdere hoofdstukken. Maar het is zo geweldig dat je het plan van God ontdekt. Waarom heeft Zacharia dat nu gezegd? Nou, terug naar de eigenlijke reden van het boek Zacharia. Een aantal mensen komen terug uit Babel, Ezra en Nehemia. Ze gaan terug naar Jeruzalem, ze gaan een tempel bouwen, ze willen de stad uiteindelijk ook weer herstellen en ze krijgen tegenwerping. De vijand, de directe omgeving, is tegen. Zacharia zegt, ja, dat klopt, maar die omgeving komt wel een keer mee, maar jullie moeten doorgaan. Want Gods plan gaat hoe dan ook door. En jullie pogen om voor de Heere een tempel te bouwen of voor de Heere een stad te zijn, zal echt voor hem eer gaan brengen. Nou, dat was heel erg bemoedigend. Eigenlijk zegt Zacharia, jullie moeten niet kijken naar dit moment en je moet niet kijken naar de buurman Sek, dus als buurman. Jullie moeten dus wat verder kijken. En dan ineens gaan zeggen, ja, maar de Heere gaat een plan volvoeren, omdat hij dat zelf heeft uitgedacht. Voor de toekomst? Prachtig, schitterend. Ik heb het al uitgelegd. Voor nu, als je vandaag iets doet voor de Heer Jezus, dan loop je ook risico dat je uitgelachen wordt, dat je stopt met je activiteit, dat je niet meer durft, en dat je denkt, nou ja, nou, doe maar, ik stop maar. Maar de Heere zegt, weet je wat je nu doet? Dat wordt een kroonjuweel. Wat je nu doet, Dat wordt iets bijzonders voor hem. En daarom bemoediging. Ditzelfde stuk, bemoediging voor vandaag. Heel concreet, bemoediging voor nu. Wat zou het fijn zijn als wij het nu vandaag zouden durven zeggen, Heer Jezus, we weten hoe u vrede brengt. We weten hoe die vrede van God te verkrijgen is. Dat is alleen maar gebeurd omdat u uzelf bukte, omdat u uzelf vernederde daardoor. En nu is het zo super dat je nu de Heer Jezus kunt zeggen, dank u Heer, dank u Heer, dank u Heer. En diezelfde route die de Heer in jouw leven heeft getoond, die toont u ook straks in het hele gebeuren van Israël. Maar hier staat heel precies dat de Heer met Israël verder gaat. En dat Israël dus niet aan het eind van een verhaal is, maar aan het begin van een verhaal is. Heel duidelijk een nieuwe start zal kennen. En de Heere God zelf zal het doen. En de vrede is een gevolg van het kruis van onze Heer Jezus. Ik wil daar graag voor gaan danken. Vader, dank u wel dat we zo met Zacharia 9 en 10 in onze handen u mogen danken voor uw plannen. U mogen danken voor uw bedoeling met uw volk Israël. U ook mogen bedanken voor wat u nog gaat doen met de Palestijnen, met het bastaardvolk. Dat u ze in die zegentijd wilt brengen en in uw zegen wilt betrekken. Vader, we kunnen ons dat nog niet zo goed voorstellen. Het is nog zo hectisch. We willen u danken dat uw plannen verder gaan. En we kunnen iets van deze dingen begrijpen. Wij, die nu geloven, we waren eertijds ook vijanden. Vijandig gezind, hatelijk en elkaar haten. Dat was onze situatie, dat was onze toestand. En we hebben nu vrede met God door onze Heer Jezus Christus. We danken u voor de komst van uw Zoon. We danken u voor hem die vrede aanbracht. We danken u voor hem die de vrede is. We danken u, Vader, dat we het kunnen begrijpen dat wij die hatelijk waren, die vijanden waren, verzoend zijn. Dat moet toch zoveel ruimte geven, ook voor andere situaties. We willen u hartelijk danken dat uw plan met uw volk Israël uitvoering krijgt. En dat in dat plan van herstel en zegen de Palestijnen ook een plekje hebben. We danken u voor uw goedheid en uw genade. En we eren u en we danken u nogmaals dat de enige weg tot behoud de Heer Jezus is. Vader, dank u voor uw Zoon. Dank uw Zoon, Heer Jezus, voor de Vader. We willen u hartelijk danken en prijzen. Amen.